Welkom bij deze nieuwe diepgaande verkenning. We gaan vandaag echt naar iets heel bijzonders kijken. Weet je, elke dag rijden er honderden mensen over de wegen rondom het Limburgse Lottum. Fietsers, forensen, wandelaars.
Ja, en die kijken allemaal dezelfde kant op, toch?
Precies. Hun blik wordt echt stevast naar het oosten getrokken, naar de Maas. Dat is zo'n immense, trage massa water met van die gigantische binnenvaartschepen die dan langzaam door dat landschap glijden. Het is groots, luidruchtig en het eist eigenlijk al je aandacht op.
Zeker, de Maas is daar dominant. Je kunt er letterlijk niet omheen.
Nee, klopt. Maar wat dus vrijwel niemand beseft, is dat terwijl ze naar dat water staan te staren, ze letterlijk met hun rug naar een van de meest complexe, verborgen ecosystemen van die hele regio staan.
Ja, een systeem dat compleet in de schaduw van die grote rivier ligt.
Exact. En daarom duiken we vandaag in een heel uitgebreid verslag, gedateerd op 21 juni 2026, inclusief echt spectaculaire dronebeelden en Wikipedia-data. Onze missie is tweeledig vandaag. We gaan de verborgen schoonheid van de Siebersbeek in kaart brengen voor je. En we delen direct wat praktische, best wel innovatieve tips voor natuurfotografie ter plekke.
Ja, want om de situatie daar goed te begrijpen, moet je het landschap eigenlijk even van bovenaf bekijken. Als een soort, weet je wel, lappendeken.
Hoe ziet dat er dan uit vanaf boven?
Nou, aan de ene kant heb je van die strakke, efficiënt ingedeelde agrarische velden. Dat is echt een functioneel landschap, gemaakt door de mens voor maximale opbrengst. En aan de andere kant heb je dan die brede Maas, een industriële en natuurlijke snelweg, zeg maar.
Ja, een enorm contrast.
Precies. En dan precies daarin geklemd in een relatief smalle strook, waar de natuur wel gewoon haar gang mag gaan, kronkelt een beekdal. En het is zo dicht begroeid dat je er vanaf de doorgaande weg simpelweg overheen kijkt. Het is echt een gebied van enorme ecologische extremen.
Oké, laten we dit even uitpluizen. Want voordat we met virtual reality brillen en rondvliegende camera's aan de slag gaan, moeten we wel even snappen wat de geografie hier precies doet.
Dat lijkt me een strak plan, ja.
We hebben het dus over de Siebersbeek. Maar wat is dat voor waterstroom? En waarom leidt dat ding zo'n verborgen bestaan? Terwijl het, als ik de kaarten mag geloven, letterlijk door het dorp stroomt.
Wat hier fascinerend is, is dat de Siebersbeek in de basis gewoon een natuurlijke afvoerader is. Hij is nog geen 5 kilometer lang, dus best kort.
Oké, 5 kilometer. En waar komt dat water dan vandaan?
Voornamelijk oppervlaktewater. Onder meer uit een nabijgelegen moerasachtig gebied dat we het schuitwater noemen. Dat water moet uiteindelijk een weg naar de Maas zien te vinden.
Ja, logisch. Dat is het laagste punt.
Klopt. Maar ja, water kiest zelden een rechte lijn als het de ruimte krijgt. De beek ontspringt ergens ten westen van Lottum. Vervolgens, en dit is best een gekke route, kruipt het stroompje langzaam noordwaarts. Dan zoekt het een weg naar het oosten, echt dwars door de bebouwing van Lottum heen.
Wacht, dus echt letterlijk tussen de huizen door?
Ja, gewoon er dwars doorheen. En dan, even ten oosten van het dorp, maakt het een heel scherpe, haakse bocht naar het zuiden.
Dat is echt een flinke omweg. In plaats van gewoon rechtstreeks de kortste route naar de rivier te pakken.
Precies, maar dat komt omdat het water simpelweg de laagste punten in het landschap opzoekt. Naar die Haakse bocht stroomt het nog een kleine 2 kilometer naar het zuiden, parallel aan de Maas eigenlijk, totdat het samensmelt met de Molenbeek van Lottum.
Aha. En dan gaat het pas de Maas in?
Ja, pas na die samensmelting met de Molenbeek breekt het door de oeverwallen heen richting de Maas. Maar belangrijk om te weten, als we in de documentatie spreken over de Siebersbeek, dan gaat het over veel meer dan alleen dat geultje met stromend water.
Het is meer een compleet gebied, bedoel je?
Exact. Het betreft het hele omliggende natuurgebied, zo'n 20 hectare groot, ingeklemd tussen Lottum en het buurtschap Houthuizen. Het wordt beheerd door het Limburgs landschap en het functioneert als een heel cruciale ecologische verbindingszone.
Een verbindingszone? Ja, ik zie dat voor me als een soort geheime groene gang. Weet je wel, alsof je 2 enorme zalen in een groot kasteel met elkaar verbindt.
Dat is eigenlijk een hele mooie vergelijking, ja.
Ja, toch? De ene zaal is dan het achterland met de bossen en de andere zaal is de uiterwaarde van de Maas. Die zalen zijn groot en indrukwekkend, maar het echte drukke leven, Het personeel van het kasteel, zeg maar, dat verplaatst zich via die onzichtbare overwoekerde gang.
Klopt helemaal.
Want, nou ja, plantenzaden drijven mee, insecten en amfibieën gebruiken de vochtige oevers om van gebied A naar B te migreren, zonder dat ze over die gorddroge, geploegde akkers hoeven te kruipen.
Dat is exact de functie van zo'n zone. Zonder deze groene corridor zouden populaties van dieren echt geïsoleerd raken. Ze komen vast te zitten op hun eigen kleine eilandjes in dat enorme agrarische landschap. En dat leidt uiteindelijk tot inteelt en gewoon het verdwijnen van soorten.
Het is dus echt een levensader, niet alleen een afvoerputje.
Precies, een levensader voor biodiversiteit.
Maar dan kom ik toch even terug op die mensen die er dagelijks langs fietsen. Want verdwijnt de schoonheid van zo'n kleine beek niet simpelweg in het niet bij de grootsheid van de Maas? Is dat de reden dat wandelaars er gewoon zonder pauze aan voorbij lopen? Omdat we liever naar groot water kijken?
Nou, het is eerder een ruimtelijk probleem dan een gebrek aan interesse, hoor.
Hoe bedoel je?
Kijk, vanaf het maaiveld, dus als je op de oever staat of er langs fietst, is je blikveld gewoon enorm beperkt. We bevinden ons hier in een relatief vlak deel van Limburg. Je kijkt eigenlijk constant tegen een muur van riet, dichte struiken en bomen aan.
Oh, op die manier. Je kunt er niet in kijken.
Nee. Omdat je blik horizontaal is, zie je hooguit 10 meter vooruit. Je ziet een stukje water, wat bladeren, maar je hersenen kunnen onmogelijk de complexe, meanderende patronen ontcijferen. Laat staan de verbinding met het grotere landschap zien. Je mist de context volledig, puur omdat je letterlijk te laag staat.
Je kunt het bos niet zien vanwege de bomen, zeg maar, en de beek niet vanwege het riet.
Ja, zoiets.
Om dit ecosysteem echt te snappen, moet je dus eigenlijk loskomen van de begane grond. En als ik kijk naar de beelden uit dat verslag van de zomer van 2026, is dat precies wat ze hebben gedaan.
Klopt.
Ze hebben een drone gebruikt, specifiek de DJI Avatar 360, zag ik, om dat dichte bladerdak te doorbreken. En de resultaten, nou ja, die zijn bizar. Maar het is niet gewoon een kwestie van een camera de lucht in gooien, toch? Er zit een hele filosofie achter hoe je zo'n landschap vastlegt.
Zeker. Kijk wat er gebeurt zodra je 20 of 30 meter opstijgt. Tip 1 trouwens. Gebruik hoogte is een complete transformatie van het landschap.
Ja, het perspectief verandert alles.
Exact. Elementen die vanaf de grond willekeurig en een beetje chaotisch lijken. Je ziet een dode boomstam hier, een vreemde bocht in het water daar, vallen plotseling op hun plek.
Je ziet het grotere plaatje.
Ja. Je ziet hoe het wachter door de eeuwen heen zijn eigen route heeft uitgesleten. Je ziet hoe die oevers langzaam afkalven en hoe het water sediment verplaatst. Je creëert overzicht. Het transformeert vertrouwde elementen eigenlijk in een vloeiend schilderij.
Maar ze deden meer dan alleen een beetje overzicht creëren. Die drone was dus uitgerust met een 360 graden camera. Dat is tip 2 uit het verslag. De kracht van 360 graden. Maar ik vraag me dan af, hoe werkt zoiets technisch in de lucht? En waarom is een normale, kwalitatief goede lens niet gewoon voldoende voor dit gebied?
Nou, een standaard dronecamera kijkt in wezen met oogkleppen op.
Hoe bedoel je?
Hij registreert een uitsnede van, laten we zeggen, 80 of 90 graden. Als je over de Siebersbeek vliegt en je richt je lens naar beneden op het water, dan zie je alleen maar water. Een 360 graden camera werkt heel anders.
Want die pakt alles.
Ja, deze bestaat uit 2 extreem bolle lenzen. Eentje aan de voorkant en eentje aan de achterkant. Die leggen elk net iets meer dan 180 graden vast. De software in de camera plakt die 2 halfronde beelden razendsnel aan elkaar.
En zie je de drone zelf dan niet?
Nee, dat is het mooie. De software poetst de drone zelf, die precies tussen die lenzen in zit, eigenlijk onzichtbaar weg uit de uiteindelijke beelden.
Oh, wauw. Dus je hangt daar als een soort zwevend oog in de ruimte, zonder randen aan je beeld?
Juist. En de meerwaarde in dit specifieke Maaslandschap is context. Terwijl je laag over het water van de Siebersbeek vliegt, registreert die camera ook de uitgestrekte Maas die honderden meters verderop ligt. En de agrarische velden aan de linkerkant en de bebouwing van Lottum achter je.
Alles tegelijk dus.
Ja, en in de nabewerking kan de videomaker dan vloeiend bepalen waar de kijker naar kijkt. Je kunt het beeld langzaam opentrekken, waardoor de kijker ineens die relatie ziet tussen die kwetsbare smalle beek en die enorme industriële rivier er direct naast.
Dat is dus eigenlijk tip 3, creatieve nabewerking. En daarover gesproken, ik zag dat ze in de montage ook flink hebben geëxperimenteerd met projecties. Ze gebruiken de term kleine planeetprojectie.
Ja, de tiny planet.
Ja, en dan ben ik toch meteen een beetje kritisch. Is dat niet gewoon een hippe Instagram gimmick? Je vouwt de horizon als het ware krom, waardoor het lijkt alsof dat stukje aarde waar de drone boven hangt een soort mini-planeet is die in de ruimte zweeft. Waarom zou een serieuze natuurdocumentaire daar überhaupt gebruik van maken?
Ik snap je reactie. Het klinkt inderdaad als een trucje, maar in dit geval heeft het een extreem krachtig psychologisch effect.
Vertel.
We zijn zo gewend aan de horizon als een strakke platte lijn. Door het landschap digitaal om te vouwen tot zo'n kleine planeet, dwing je de kijker op een compleet nieuwe manier naar de werkelijkheid te kijken. Het haalt de kijker uit zijn vertrouwde patroon.
Het schrikt je even wakker.
Ja. En het benadrukt visueel precies wat we het net over hadden. Dat dit beekdal functioneert als een op zichzelf staand geïsoleerd ecosysteempje te midden van een enorme zee van landbouwgrond. Het laat de kwetsbaarheid zien. Het is nu letterlijk een klein eilandje van biodiversiteit geworden op je scherm.
Oké, eerlijk is eerlijk. Als je het zo uitlegt, klinkt het wel logisch. Het geeft echt een abstracte weergave. Maar de beelden bevatten ook momenten, en dit is tip 4, waarbij je bijna met je neus de bladeren raakt. Ze spreken over cinematic FPV vliegen, dus first person view.
Klopt, dat levert fantastische beelden op.
Hier wordt het echt interessant, maar ik heb hier wel direct een kanttekening bij.
Oh, kom maar op.
Nou ja, de piloot staat op de grond met zo'n virtual reality bril op, ziet exact wat de drone ziet en scheert vervolgens met hoge snelheid vlak boven het wateroppervlak. Hij slingert tussen de takken door. Wacht even, als ik denk aan een sereen natuurgebied zoals de Siebersbeek, dan denk ik aan rust,
ja.
Drijvende eendjes, kabbelend water, ritselende blaadjes. Als je daar dan met zo'n snelle, luidruchtig zoemende drone met duizelingwekkende snelheid doorheen scheert, verstoor je dan niet exact die serene rust die je probeert te fotograferen?
Ja, dat is een heel terecht punt. Dat is de grote paradox van moderne natuurregistratie. De middelen zijn luid, maar het doel is stilte.
Ja, want zo'n drone maakt nogal wat lawaai, toch?
Enorm. FPV-drones, en zeker de DJI Avata, die valt in de categorie Sinoweeps, zijn absoluut niet stil.
Wat is een Sinoweep precies?
Dat betekent dat er beschermende kooien rond de propeller zitten, waardoor je veilig dichtbij obstakels kunt vliegen zonder dat hij meteen neerstort als hij een takje raakt. Maar ja, door die kleine propellers klinken ze als een zwerm hele boze wespen.
Lekker rustgevend voor de eendjes.
Nee, precies. Daarom vereist het ook een enorme discipline van de piloot. Je vliegt niet urenlang rondjes om de boel daar op te schrikken. Je plant je route heel zorgvuldig van tevoren. Je vliegt in één vloeiende beweging stroomafwaarts. En je bent eigenlijk alweer weg, voordat de verstoring structureel wordt voor de dieren.
Oké. Dus de ingreep in de natuur is kort en hevig. Maar hoe vertaalt die hectische vlucht zich dan naar die super rustige beelden die wij zien?
Dat is het fascinerende spel tussen snelheid en stabilisatie. Terwijl die drone met tientallen kilometers per uur over de beek raast, registreert de camera een omgeving die in een veel trager tempo leeft.
En dat botst niet?
Nee, want de software in de camera strijkt alle kleine trillingen en abrupte stuurbewegingen van de piloot glad in de nabewerking. Het eindresultaat is geen nerveuze actiefilm, maar echt een fluweelzachte glijvlucht.
Wauw.
Het contrast tussen de technische snelheid van het voertuig en de trage flow van de natuur creëert een tastbare visuele spanning. En omdat die drone zo ongelooflijk dicht bij het wateroppervlak en de takken komt, veel dichter dan een mens ooit ongemerkt zou kunnen, geeft het je de sensatie dat je zelf als een soort vogel door dat bladerdak zweeft. Je doorbreekt echt de grens van afstandelijke observator naar deelnemer.
Je vangt eigenlijk de dynamiek van de rivier door de dynamiek van het vliegen.
Dat heb je mooi samengevat, ja.
Nou, laten we dan eens inzoomen op wat die lens daadwerkelijk vastlegt als je zo laag over het water vliegt. Welke details definiëren nou echt dit stukje Noord-Limburg? Want de bronnen beschrijven heel specifiek wat er in die 20 hectare te vinden is.
Zeker, het zit vol verrassingen.
Wat mij direct opviel is een heel opvallend cultuurevenement in die beelden, de Houthuizermolen. Die staat daar in de buurt, vrij dicht op dat waterstelsel.
Ja, die molen is echt een prachtig historisch ankerpunt in het gebied. Als die drone aankomt vliegen en je ziet plotseling die machtige oude wieken door het bladerdek heen snijden, dat geeft onmiddellijk cultuurhistorische context.
Het laat zien dat mensen er al lang zijn.
Precies. Dit is namelijk geen oerwoud dat compleet onaangetast is. Dit landschap wordt al eeuwenlang gevormd door de interactie tussen de menselijke behoefte aan energie en de constante stroom van het water.
Ja, mooi is dat.
De molen symboliseert hoe menselijke historie en natuurkracht hier geen gescheiden werelden zijn. Ze beïnvloeden elkaar al eeuwen en houden elkaar in balans.
En naast die menselijke architectuur is er natuurlijk de natuurlijke architectuur. In het verslag wordt gesproken over hele specifieke flora, zoals elzenbroekbosjes. En voor wie dat niet weet, ik moest het ook even opzoeken, een elzenbroekbos is in feite gewoon een moerasbos.
Ja, heel drassig.
Het zijn bomen, voornamelijk elzen dus, die er totaal geen probleem mee hebben om letterlijk met hun wortels in het water of in de dikke modder te staan. Het is ondoordringbaar, het is vrij donker en het ruikt waarschijnlijk enorm naar vochtige aarde.
Dat is de perfecte omschrijving, ja.
Maar wat in de vegetatieanalyse van dat gediet vooral opvalt, zijn drie specifieke planten. Ze noemen voormalige akkers en vochtige graslanden met de adderwortel, de beemkroon en de gevlekte orchies. Waarom krijgen specifiek deze drie eigenlijk een eervolle vermelding in het verslag? Dit zijn toch niet gewoon doorsnee onkruiden die je langs de rand van elk willekeurig maisveld vindt?
Aha, nee, verre van zelfs. En dat is ook precies de reden waarom ze gedocumenteerd zijn. Botanici gebruiken planten zoals die gevlekte orchis eigenlijk als ecologische thermometers.
Thermometers, hoe werkt dat dan?
Nou, een orchis heeft een extreem specifieke omgeving nodig om te kunnen kiemen. Wist je bijvoorbeeld dat hun zaden helemaal geen eigen voedselreserves hebben?
Serieus? Maar hoe groeien ze dan?
Ze zijn voor hun voeding volledig afhankelijk van een symbiose met specifieke schimmels in de bodem. Als die schimmels er niet zijn, gebeurt er niks. Bovendien hebben ze mineraalrijk kwelwater nodig dat heel langzaam vanuit de bodem naar de oppervlakte sijpelt.
Dus als het grondwaterpeil daar te veel daalt of als er te veel kunstmest vanuit die naburige agrarische velden de bodem inspoelt, dan overleven ze dat simpelweg niet.
Exact. Zodra het water te rijk wordt aan voedingsstoffen, bijvoorbeeld door die landbouwrunoff, nemen snelgroeiende grassen en brandnetels het onmiddellijk over. Die verdrukken dan die fragiele, zeldzame soorten.
Het is dus een heel kwetsbaar evenwicht.
Absoluut. En het feit dat de gevlekte orchis, de beemkroon en die aderwortel daar bloeien, dat bewijst de uitzonderlijke waterkwaliteit en de stabiliteit van de bodem in dat beektal.
Het bewijst dat de aanpak werkt.
Ja, het vertelt ons dat het beheer van het Limburgs landschap en die bufferzone die ze hebben gecreëerd daadwerkelijk effect hebben. De Siebersbeek is niet zomaar een afvoerslootje, het is een gezond, functionerend filtersysteem.
Wauw! En die gezondheid, die zie je eigenlijk ook direct terug in de textuur van het landschap als de drone daar laag overheen vliegt. Het is alsof de natuur, weet je wel, in slow motion aan het touwtrekken is met de oevers. En de camera fungeert daarbij als de perfecte getuige.
Dat touwtrekken is een hele visuele manier om erosie te beschrijven, ja.
Je ziet het gewoon gebeuren. Je ziet in de beelden hoe het water in de buitenbochten langzaam zand en aarde wegslaat. En vervolgens zie je aan de overkant, in de binnenbocht, waar de stroming dan weer trager is, datzelfde zand weer rustig neerdwarrelen. Het vormt daarvan die ondiepe zandbanken.
Ja, prachtig is dat. En als je dit verbindt met het grotere blaadje?
Ja.
Dan zie je dat het licht van de zon door de gaten in het bladerdak van die elzen valt. Het schittert op de kiezelstenen op de beekbodem. Je ziet de patronen van waterplanten vlak onder de oppervlakte en het proces waarbij de natuur de oevers langzaam weer terugvordert. Dat zijn patronen die onmogelijk door mensen te plannen zijn.
Het is puur natuur.
Precies. En dit raakt echt aan de kern van waarom we deze cameratechnieken bespreken. Waarom vliegen we met geavanceerde FPV-drones over een stukje water in Lottum?
Niet voor een of andere klinische topografische meting, neem ik aan.
Nee, absoluut niet. Het doel van deze fotografie is niet puur registratie. Het doel is het overbrengen van de sfeer. Het visuele resultaat moet het zachte ritselen van die bomen en het kabbelen van het water vertalen naar de kijker. Het gaat erom dat de mechanische beweging van de camera het ritme van het water overneemt. Je wilt de kijker verbinden met een ecologische realiteit die ze anders volledig zouden missen.
En dat is echt heel bijzonder. Dus wat betekent dit allemaal voor jou als luisteraar? Kijk, we begonnen deze sessie met de gedachte dat indrukwekkende natuur altijd luidkeels aanwezig moet zijn, toch? Zoals die overweldigende stroming van de Maas.
Ja, het grote gebaar.
Precies. Maar deze virtuele rondleiding, deze duik in de geografie en de innovatieve cameratechniek rondom de Siebersbeek bewijst eigenlijk het tegendeel. De meest complexe, gezonde en inspirerende ecosystemen liggen vaak helemaal niet in uitgestrekte nationale parken aan de andere kant van de wereld. Ze liggen gewoon verscholen in de rafelranden van ons dagelijkse landschap, om de hoek.
Ja, het is dat smalle strookje groen tussen het boerenerf en de dijk.
Exact. De harmonie tussen het water, het land en de lucht is daar, inclusief die cultuurhistorie zoals de molen. Het functioneert als een perfect mechanisme. En het is er voor iedereen om te ontdekken. Het enige wat ons belemmert om het te zien is ons eigen standpunt. Soms is de oplossing niet om verder te reizen, maar om letterlijk, nou ja, of via een drone op te stijgen, het perspectief te veranderen en te zien wat er al die tijd al voor je voeten lag.
En dat vind ik een hele mooie brug naar een laatste gedachte om verder te onderzoeken. Iets om over na te denken als je straks zelf de deur uitstapt.
Hoe? Ik ben benieuwd.
Nou, bedenk dit eens. Als een eenvoudige verandering van perspectief, een stijging van 30 meter met een drone, de verborgen patronen en de ecologische rijkdom van zo'n onopvallend beekje als de Siebersbeek blootlegt, welke onzichtbare netwerken of vergeten historische lagen zouden zich dan op dit moment onder de radar bevinden in jouw eigen omgeving?
Dat is een fascinerende vraag.
Ja, toch? Welke schijnbaar gewone parken of kleine waterwegen in je eigen achtertuin wachten gewoon op het moment dat jij besluit er met een compleet andere lens naar te kijken? De complexiteit is overal om ons heen. Je moet het alleen willen zien.